hartelijk welkom in die eredienst. Mag dit een geseënde eredienst wees wat ons opbouwt in die geloof. Die volgende afkondigings is daar vandaag. Die gaves is vandaag bestemd voor diakonie en hulpbehoevende kerken. Volgende week, 5 juli, zal als de Heere wil professor Bredenhof voorgaan in de middagdienst. En daarvoor om 15:30 geef hij een lezing over Always be ready to give a defense of the gospel. En dan tussenin wordt een lichte eten en bespreking gehouden, als de Heere wil. Allemaal is baie welkom. En dan tenslotte die kerkraad smal vergader dinsdagavond, als de Heere wil. Laten we samen gaan staan om de Heere te ontmoeten. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. God groet ons, genade voor jullie en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geesten wat voor sy troon is en van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene van die dode en die overste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons nou saam sing Psalm 19 vers 4 tot 6. Gods woord is volkome. Dit kry ook ons aandag in NGB artikel 7. En daarom zingen ons vanmiddag liederen over Gods woord wat volkomen, zuiver is en wat ons levens richting geeft. Vers 4 tot 6. dat is nou samen ons geloofbelij. En daarna blij ontstaan om te zingen Psalm 63, vers 2 en 3. Dat ons Gods skoonheid bewonder in zijn tempel en hom prijs ons leven lang. Laat ons gaan staan voor ons geloofsbelijdenis. Ons belij saam die volgende woorden. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, Skepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, hy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel en zit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hij zal komen om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelijke kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en het eeuwige leven. Jammer die psalm het niet op die psalmbord verschijnen. Laat ons saam bid. Almachtige God, hemelse Vader, ons kom weer voor uw aangezicht. Ons dank u, dat ons u kan roem en prijs. Dat u ons gemaakt het om uw naam te prijs, ons leven lang. En dat als ons dit doen, dat ons dan ontdek dat dit ons levensvervulling is. Dat dit is waarvoor ons gemaakt is. En dat ons dit geweldig kan genieten om dit te doen. Dus dank u, Heere, dat u ons verzadigt als ons naar u toe komt. Als ons bij die huis is en bidt, als ons buigt voor uw woord, daarna luister, dit volg, uw beloftes omhels en gloe. En ook als ons samen is in die kerk. Als ons samen als gemeente van u hier verschijnen en u aanbidt en ons lofoffers aanbiedt en samen naar uw stem hoort. Ook dan wordt ons verzadigd met uw woord, met uw goedheid, met uw aanwezigheid. Ons dank u daarvoor. Ons wil bidden, Heere, dat u ons vanmiddag zal zien, wanneer ons naar uw woord luistert. Ons bid dat u ons zal leiden door uw Heilige Geest. Dat u ons met bewondering zal vervullen voor uw kostbare woord. Help ons om die schoonheid daarvan raak te zien. Dat dit uniek is, die enigste boek in de hele wereld, wat ons Gods woord kan noemen. Heere, help ons om dit te ontdekken, om dit te geloven en dit ook in ons levens te gehoorzaam. En ons bid dat u ons dan zal toerus voor ons dienstwerk. Ons wil vragen dat u ons harten zal opmaken voor de evangelie en ons zal versterken in ons geloof. Tot eer van uw naam. Ons bid het in Jezus' naam alleen. Amen. Laat ons beginnen bij die lees van artikel 6 en 7 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen ons dan Galatiërs 1, vers 6 tot 24. Die onderscheid tussen die kanonieke en apocryfe boeken. Ons onderscheidt hier die heilige boeken van die apocryfe boeken. Die derde en vierde boek van Esra, die boek van Tobias, Judith, die wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, die bijvoegsels bij die geschiedenis van Esther, die gebed van die drie mannen in die vuur, die geschiedenis van Susanna, die beeld van Bel en die draak, die gebed van Manasse en die twee boeken van die Maccabeërs. Die kerk mag jullie boeken wel lezen en daaruit lering trekken, voor zover hulle met die kanonieke boeken ooreenstem. Hulle het echter geen zins zodanige kracht of gezag dat iemand door hulle getuigenis enig iets van die geloof of van die christelijke godsdienst zou kan bevestigen. Nie. Hulle mag niet in die minste aan die gezag van ander, die heilige boeken, afbreuk doen. Nie. Artikel 7. Ons geloof dat hier die heilige schrift die wil van God volkomen bevat en dat alles wat die mens voor zijn zaligheid moet geloven daarin voldoende geleerd wordt. Aangezien die hele wijze waarop God door ons gediend moet worden daarin breedvoerig beschreven wordt, mag ook niemand, zelfs niet die apostels nu, anders leer als wat ons reeds door die heilige schrift geleerd wordt. Nie. Ja, al was daar ook een engel uit die hemel, zoals die apostel Paulus zei, Galatiërs 1 vers 8. En aangezien dit verboden is om iets bij die woord van God bij te voegen of daarvan weg te laten, Deuteronomium 12, blijkt dit duidelijk dat die leer daarvan hieltemaal volmaakt en in alle opzichten volkomen is. Ons mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig die mensen ook al was, met die goddelijke schrift gelijkstellen. Ook mag ons niet die gewoonte of die groot getallen of oudheid of opvolging van tijden of van personen of kerkvergaderings, verordeningen of besluiten met die waarheid van God gelijkstellen. Want die waarheid is boven alles. Alle mensen is immers uit zichzelf leernaars en nietiger als die nietigheid zelf. Psalm 62. Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat niet met jullie onfeilbare reel ooreenkomt niet, zoals die apostels ons leer, als hulle sê, maar stel die geesten op die proef of hulle uit God is. In Johannes 4. Als iemand naar jullie komt en jullie leer niet brengt, nie, ontvang hem niet en die huis niet. 2 Johannes vers 10. Dan lees ons nou Galatiërs 1 vanaf vers 6. Die gedeelte wat in hierdie artikel aangehaald wordt. Paulus schrijft daar die volgende. Ik verwonder mij dat jullie zo gauw afvallig wordt van hom wat jullie door die genade van Christus geroepen hebt naar een ander evangelie toe, terwijl daar geen ander is niet. Behalve dat daar sommige mensen is wat jullie in die war brengt en die evangelie van Christus wil verdraaien. Maar al zou ons, dus die apostels, of een engel uit de hemel, jullie een evangelie verkondigen in strijd met die wat ons jullie verkondigd heeft, laat om een vervloeking wees. Zoals ons van tevoren gezegd, zeg ik nou ook weer, als iemand jullie een evangelie verkondigt in strijd met die wat jullie ontvangen hebt, laat om een vervloeking wees. Zoek ik dan nou die gunst van mensen of van God? Of probeer ik om mensen te behagen? Als ik nog mensen behaag, dan zou ik niet een dienstknecht van Christus wees niet. Maar ik maak jullie bekend, broeders, dat die evangelie wat door mij verkondigd is, niet naar die mens is niet. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd niet, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want jullie hebben gehoord van mijn levenswandel vroeger in de Jodendom, dat ik die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoest heb. En dat ik in de Jodendom vooruit gegaan heb, boer baie van mijn leeftijd onder mijn stamgenoten, terwijl ik vooral een ijveraar was voor de oorleveringen van mijn voorvaders. Maar toen het God behaagd het, wat mij afgezonderd het van die skund van mijn moeder af en door zijn genade geroepen het, om zijn zin in mij te openbaar, zodat ik hom onder die heidenen zou verkondigen, heb ik dadelijk niet vlees en bloed geraadpleegd, nie, en ook niet naar Jeruzalem opgegaan, naar die wat voor mij apostels was, niet. Maar naar Arabië vertrek en weer teruggekomen naar Damascus. Vervolgens, 3 jaar daarna, heb ik naar Jeruzalem opgegaan om met Petrus kennis te maken en 15 dagen bij hom gebleven. En ik heb niemand anders van die apostels gezien, nie, behalve Jacobus, die broer van de Here. En wat ik jullie schrijf, voor die aangezicht van God, ik lieg niet. Daarna heb ik gekomen in die streken van Syrië en Cilicië. En ik was persoonlijk onbekend bij die christelijke gemeentes van Judea, hulle het net gehoord. Hij, wat ons vroeger vervolgd het, verkondig nou die geloof wat hij vroeger bezig was om uit te roeien. En hulle het God verheerlijk in mij. Laat ons nou Psalm 119 zingen, ook een van die psalms wat zo duidelijk spreekt over die kostbare woord van God. Die woord is mij een fakkel, ik zal mij daardoor laten leiden, vers 39. En dit wankel niet, dit blijft voor altijd bestaan. Ons zingen vers 39, 48 en 51. Laat ons nou luisteren naar die evangelie, zoals dit hoor, zoals dit opgesom is in artikel 7 vooral van die NGB. Ik zal ook artikel 6 daarbij betrekken. En daarna zing ons dan van Psalm 12, vers 1, 2, 6 en 7. Daar is een sterk contrast, leuens van mensen tegenover Gods woord wat gelouterd is, soos goud. Broers en zusters, die thema voor die preek is, ons belei die genoegzaamheid van die woord van God. Ik heb twee aandachtspunten, geloof dat die Bijbel volkomen is en verwerp wat daarvan afwijkt. Geloof dat die Bijbel volkomen is, dat is ons eerste aandachtspunt. Artikel 7 is eigenlijk een voortzetting van artikel 5. Laatst week het ons artikel 5 gelezen. Ons aanvaar al hier die boeken, die 66 kanonieke boeken, als heilig en kanoniek om ons geloof daarna terug, daarop de grondvest en daarmee te bevestigen. Je kan zien dat die eerste zin van artikel 7 die reden daarvoor geeft. Ons geloof dat hier die heilige schrift die wil van God volkomen bevat. En dat alles wat die mens van zijn zaligheid moet geloven, daarin voldoende geleerd wordt. Je kan je geloof naar iets rug, en dit als fundatie aanvaard voor jouw geloof, maar ook nog steeds andere boeken en andere inlichting daarmee samen aanvaard. Bijvoorbeeld je leert economische wetenschappen in die hogeschool. Jaren later lees je een boek van iemand wat nieuwe inzichten van jou geeft. En dit betekent zoveel voor jou dat jouw inzichten veranderen. En je die dingen helemaal anders zien. Of je leert een theorie over atomen en protonen en neutronen, maar later komen er nieuwe inzichten van kwantummechanica. En dit aanvaar je nou ook als een bron om te verstaan hoe dingen werken. Dit kan gebeuren. En bij mensen kijken nou ook zo naar die Bijbel. Ja, ik heb het in mijn jeugd geleerd, maar nou ontdek ik die gebreken. Het is niet genoeg niet. Ik heb andere inzichten gekregen. En dikwijls neem daar die ideeën die plek in van die Bijbel. Die Bijbel wordt eindelijk vervangen. En bij je mensen voel lekker daarbij. Hulle is op datum met nieuwe inzichten. Hulle wil bij de wets wees. Is die Bijbel genoeg? Dit is die grote vraag. Is dit die enigste betrouwbare bron van kennis over God en die redding van die wereld? Of is daar andere bronnen, inzichten, visies, standpunten wat ons aanvaardt, wat ons op diezelfde vlak plaatst, wat diezelfde waarde en gezag voor ons heeft? Artikel 7 zegt duidelijk, die heilige schrift is genoegzaam. Dat is al wat ons nodig heeft. Ons geloof dat hier die heilige schrift die wil van God volkomen bevat en dat alles wat die mens van zijn zaligheid moet geloven, daarin voldoende geleerd wordt. Nou, ons moet wel beseffen dat daar een beperking is. Die wil van God en die leer van die verlossing wordt duidelijk genoemd. Dit is niet uitputtend door elke aspect van die schepping bijvoorbeeld. Die Bijbelse wereldbeeld is vanuit die waarneming beschrijft. Die zon gaat op en dan gaan we onder. Dit lijkt alsof die zon rondom die aarde beweegt. Maar die wetenschap het gewijs dat die aarde in een baan rondom die zon beweegt, samen met andere planeten. Toen dit ontdekt is, het mensen Copernicus daarvan beschuldigd dat hij in strijd is met wat die Bijbel leert. Maar die Bijbel leert niet alle principes van die natuur niet. Dit spreekt op een bepaalde manier, zoals mensen op aarde dingen waarnemen. En dit is niet een allesomvattende bron van wetenschappelijke kennis niet. Je moet het niet als een wetenschapshandboek lezen. Niet. Maar, nou moet ons nauwkeurig onderscheiden. Want dit kan misbruikt worden om die Bijbel totaal af te schrijven. Alsof die wetenschap die laatste woord heeft over hoe die wereld ontstaan heeft. Die Bijbel bevat niet wetenschappelijke theorieën en geen uitputtend wetenschappelijke inlichting niet. Inderdaad. Maar, dit stelt duidelijk dat God die aarde die wereld geskapen het. Menselijke ideeën over een ander oorsprong van die wereld, uit de ontploffing of autonome ontwikkeling, zoals die evolutietheorie, is in strijd met die beginsel dat God die schepper van alles is en dat hij uit niks die wereld geskapen het. Die leer van die verlossing in die Bijbel is verweef met die leer van die schepping. In Jesaja 40 wijst God op zijn groot scheppingsdaden en stelt dat hij niet mensen als adviseurs nodig heeft. Weer die waters met die holte van zijn hand afgemeerd. En van die hemelen met een span die maat geneem. En in een drieling die stof van die aarde opgevang. En die bergen geweeg met een weegtoestel. En die heuvels met een weegschaal. Wie het die geest van die Heere bestuur en als zijn raadsman hom onderrig? Gods almacht en wijsheid is overweldigend en onvoorstelbaar groot. En dit wijs in hoe hij die schepping gemaakt het en in beheer houdt. Volken is maar net zoals een sugie wind en een stoffie aan die weegskaal, Jesaja 40 vers 17. God heeft een duidelijke uitspraak gegeven over die militaire macht van wereldrijken en die trotse theorieën van wetenschappers. Dit is alles niks als je dit vergelijkt met die grootheid van die schepper. Nou, die Bijbel geeft niet een wetenschappelijke theorie daarover niet, maar God openbaar om als die schepper van alles. En daarom moet ons elke theorie op grond van die Bijbel beoordelen om te zien of dit in overeenstemming is met die soevereiniteit en eigenaarschap van God en om daaraan onderwerp. Die gezag van die Bijbel is daarom hoger als enige wetenschappelijke theorie of ontdekking wat gemaakt kan worden. En die Bijbel bevat geschiedenis. Maar dit beschrijft glad niet alles wat in die tijd van die Bijbel gebeurde niet. Johannes zei het ook. Er komt baie meer neergeschreven, zei hij, van die tekens wat Jezus gedoen het. Een boek van Josephus, wat die geschiedenis van die Joodse volk beschrijft, bevat achtergrondinlichting wat ons kan gebruiken om die Bijbel te verstaan. Die Bijbel is niet een geschiedenishandboek, niet, maar alles wat in die Bijbel als gebeurtenissen beschrijven is, het rechte gebeurt en is betrouwbaar. Mensen wat ze, ja, het is inspirerende verhalen, maar dit is niet rechte gebeurd, niet. Maak van die Bijbel een boek van mythes, zonder basis in die werkelijkheid. Ons belei en aanvaar die genoegzaamheid van die Bijbel en die waarheid van die Bijbel in alles wat het beschrijft. Die leer daarvan is heeltemaal volmaak en in alle opzichten volkomen, zei die tweede deel van artikel 7. Nou, artikel 7 stelt duidelijk dat die Heilige Schrift die wil van God volkomen bevat en alles wat die mens voor zijn zaligheid moet geloven, wordt voldoende daarin geleerd. Dit is het doel van die Bijbel. En daarvoor is dit voldoende. Alles wat ons over God nodig heeft om te weten, zodat ons in hem kan geloven, ontvang ons in die Bijbel. En dit is belangrijk dat ons dit niet als een afstandelijke waarheid aanvaren, maar dat ons weet wat die wil van God is en kan omschrijven wat ons nodig heeft om gered te worden. Alles wat die mens voor zijn zaligheid moet geloven. Als je dit niet weet, niet, hoe kan jij ooit beleiden dat dit voldoende in die Bijbel geleerd wordt? En dat die Bijbel die enigste bron is. Het is alsof ik zou beweren dat één boek, die enigste gezaghebbende boek, is over kwantummechanica en die string theory. Maar ik weet niks van die string theory niet. Dit is trouwens ook die geval. Ik weet niks daarvan. Ik kan niemand vertellen wat er boek die rechte één is niet. Nou, hier die belijdenis van artikel 7 zet ons aan die werk. Ken ik die wil van God? Weet ik wat ik voor mijn zaligheid moet geloven? Onderzoek ik die schriften om dit beter te verstaan, zodat mijn geloof niet belangrijke dingen kort niet. Daar is mensen wat weghard loopt met die eindtijd en die theorieën over die wederkomst. Maar hulle praat amper nooit over die gemeenschap met Christus wat aanbreekt bij zijn wederkomst. Die vrederijk, die eeuwige leven wat daarna volgt. Hulle praat niet daarover niet. Dit verdwijnt achter die horizon van hulle premillennialistische wegrapingstheorie. Dus die een en die al. Nou, dit is een groot fout. En ons het ook ons. Grote dingen en andere dingen verdwijnen daarachter. Die hele punt van die wederkomst is toch die voltooiing van Gods verlossingsplan. Dat die hele schepping verlost wordt van die gevolgen van die zonde. Dat ons die bevrijding ontvangt en verewig met God zal leef. Nee, ons moet niks weglaat en minder acht in die leer van die schrift niet. Die Bijbel bevat alles wat ons nodig heeft voor onze redding en om God te kan dienen. Het is eindelijk een interactie. Hier die belijdenis van die genoegzaamheid van die schrift spoor ons aan om met die inhoud van die Bijbel bezig te wees. Dit te bestuderen en te gloeien. En tezelfde tijd het ons nodig om die inhoud te kennen, zodat ons die belijdenis ook rechtig kan beaan. Omdat ons hier dit artikel als ons belijdenis aanvaardt, het ons die taak om na te gaan wat die Bijbel hierover zegt. Die komende maanden, als ons die NGB lees en preken daarover hoor, kan je jouw geloof geweldig verdiep als je die bewijsteksten bij elke artikel in die Bijbel gaan opzoeken. Ik heb gekeken naar die schriftverwijzingen wat bij hierdie artikel genoemd wordt. Dus geweldig baie. Net zoals bij andere artikels, bijvoorbeeld over die drie eenheid en die verzoening. Ons moet hierdie bewijsteksten zelf opzoeken in die Bijbel. Dan kan je zien dat die belijdenis die waarheid spreekt. Die schriftbewijs bij hierdie artikel wijst dat die genoegzaamheid en gezag van die Bijbel niet in één of twee verse ergens in een hoekje in die Bijbel weggesteken is. Nie? Zoals die gebed van Jabes bijvoorbeeld. Nee, dit is all over. Die hele schrift getuigt daarvan. Nou, die Bijbel stelt zelf duidelijk dat het niet alle kennis bevat, niet? Maar wat daarin staat is voldoende en doeltreffend voor die doel om in Jezus te geloven, die leven te ontvangen en God te dienen. Een duidelijke voorbeeld is Johannes 20, vers 30 en 31. Nog baie ander tekens het Jezus voor zijn disciples gedoen, wat in hierdie boek niet beschreven is. Nie. Maar hierdie is beschreven dat jullie kan gloeien dat Jezus die Christus is, die Zoon van God. En dat jullie deur te gloeien die leven kan hee in zijn naam. Jezus het zelf gezegd dat hij met een specifieke missie op aarde gekomen is, om zijn vader en die verlossingsplan en Gods wil bekend te maken. En dit dan ook uit te voeren. Johannes 15, vers 15. Ik heb alles wat ik van mijn vader gehoord heb aan jullie bekendgemaakt. En dit betekent niet dat ons nou die ins en die outs van het hele universum kennen. En alle wijsheid ontvangen wat God zelf bezit niet. Dit gaat juist over die bekendmaking van God en van die verlossingsplan. Wat een rijkdom het ons niet ontvangt door Jezus' onderricht niet. Hij het baie meer duidelijkheid verskaf over die Vader, die Zoon en die Heilige Geest, die drie eenheid. Hij het vertelt over zijn kruisiging en dood en opstanding. Dat het die vervulling is van al die beloftes en die schaduwiers van die Oude Testament. En dat ons gered wordt net door geloof in zijn naam. Hij het uitgebreid verteld hoe Gods koninkrijk groeit in die wereld. Hoe dit bij zijn terugkomst volledig gevestigd zal worden op aarde. Ook het hij in die bergrede duidelijk geleerd hoe die koninkrijk van de hemelen die volledig teenoorgestelde is van aardse koninkrijken. En hoe ons vandaag op aarde moet leven als burgers van zijn koninkrijk. En dit alles het hij toereikend en gezaghebbend aan ons geleerd. Er is geen ander boek of leraar of webwerf op aarde, wat diezelfde kennis voor ons kan geven, of wat diezelfde of een hoere gezag het niet. En daarom spoort Paulus ons aan om die gezag van die schrift te gehoorzaam en die Bijbel vast te houden. Als hij dit aan voor Timotheus schrijft in 2 Timotheus 3. Hij zegt daar, blij in wat jij geleerd hebt en waarvan jij verzekerd is. Omdat jij weet van wie je dit geleerd hebt. En dat jij van kleins af die heilige schriften kent, wat jou wijs kan maken tot zaligheid door die geloof in Jezus Christus. En dan omschrijft hij die heilige schrift. Die hele schrift is door God ingegeven en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijzing, tot onderwijzing in die gerechtigheid, zodat die mens van God volkomen kan wees, voor elke goede werk volkomen toegerust. God heeft ons alles gegeven wat enige mens in enige land, in enige tijdperk van die geschiedenis nodig heeft om een volkomen mens van God te worden. Die leer van die redding is duidelijk en voldoende. En die uiteindelijke doel is wijer. Dit is gericht op die dienst aan God. Hoe ons God moet vereer en voor hom moet leef. Broers en zusters, ons het nodig om geankerd te wees in die gezag en volkomenheid van die skrif. Dit is die woord van God. Totaal uniek. Mensen het het geskryf, maar die geest van God het hulle gedryf en so gelei dat hulle Gods woord geskryf het. Dan die tweede deel, verwerp wat daarvan afwijkt. Omdat die Bijbel genoegzaam is, moet ons dit als die enigste norm, maatstaf, hanteren. Daar is niks op aarde wat een hoere gezag het als die woord van God nie. Artikel 7 wijst twee gevolgen van die genoegzaamheid en die unieke gezag van die Bijbel. Niemand, zelfs die apostels nie, mag anders leer als wat ons reeds door die Heilige Schrift geleerd wordt nie. Ja, al was er ook een engel uit die hemel, zoals die apostel Paulus sê, Galatiërs 1 vers 8. En dan later in die artikel, ons mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig die mensen ook al was, met die goddelijke schrift gelijkstel nie. Ook mag ons niet die gewoonte, of die groot getallen, of oudheid, of opvolging van tijden of van personen, of kerkvergaderings, verordeningen of besluiten, met die waarheid van God gelijkstel nie, want die waarheid is boe alles. Alle mensen is immers uit hulle self leenaars en nietiger als die nietigheid zelf. Psalm 62. Nou, ons belijdenis stelt dit zonder uitzonderings. Geen mens en geen menselijke geschrifte mag weerspreek wat in die Bijbel staat nie. Hierdie pertinente uitspraak is in ons tijd voor die meeste mensen onaanvaardbaar, dus intolerant. Maar ook in die tijd van die reformatie, toen die NGB geschreven is, was dit reeds een belangrijke zaak. Die Romeinse kerk het geleerd dat die kerk een hoere gezag het als die Bijbel, omdat die kerk die Bijbel voortgebring het. Ook het hulle gegloe dat die paus die opvolger van Petrus is en gezag gehad het oor die kerk. Die Romeinse kerk het op daar die pad aangegaan. En een paar eeuwen na die NGB en die reformatie, in 1870, het die eerste Vaticaanse concilie die gezag van die paus absoluut gemaakt. Die paus het die volledige en hoogste sê oor die hele kerk. Niet net in zaken van geloof en gedrag nie, maar ook in tug en kerkregering. En diezelfde concilie het die paus onfeilbaarheid toegeskryf. Alles wat die paus ex cathedra en zijn ambtelijke functie onderrig en afkondig door die leer en die leven van die kerk is foutloos en moet gehoorzaam worden. En dit is die ambtelijke leer van die Romeinse kerk. Gezag van mensen wordt door hulle boe die gezag van die schrift geplaatst. Die paus bepaalt hoe die schrift uitgeleerd moet worden. Guido de Bree, die schrijver van die NGB en die kerk, het moedig aan die waarheid vastgehouden en die gezag van die schrift belei. Die gewoonte of die groot getallen of oudheid of opvolging van tijden of van personen of kerkvergaderings, het geen hoere gezag als die Bijbel niet. In artikel 7 verwijst hij dan duidelijk naar die Romeinse kerk, want dit is precies die argumenten wat hulle gebruik het om die leer van die reformatie te verwerpen. Sola gratia, alleen door genade is ons gered. En sola fide, alleen door geloof, is door die Romeinse kerk verwerp. Jullie brengen nieuwe leer. Die kerk het eeuwenlang anders gegloe. Jij moet daarbij houden. Dus die oudheid van besluiten en zienings, wat voor hulle dan een rol speelt. Sola scriptura, alleen die skrif het gezag, is verwerp door hulle, met een beroep op die opvolging van personen en vergaderings. Die paus en die concilies van die kerk het voor die Roomse kerke hoere gezag als die skrif. Nou, die NGB verwerpt dit op een fijn manier, met de verwijzing naar Galatiërs 1 vers 8. Ook niemand, zelfs niet die apostels niet, mag anders leer als wat ons reeds door die heilige skrif geleerd wordt niet. Ja, al was daar ook een engel uit die hemel, zoals die apostel Paulus zei. Nou, kom ons kijk naar Galatiërs 1, waar Paulus dit schrijft. Hij heeft daar die brief aan die Galatiërs geschreven om hulle terug te roepen naar die leer van die genade. Hulle het goed begin en geglo dat hulle door genade alleen gered is. Jezus het die wet gehoorzaam en je kan niet Gods gunst verdienen door die wet te gehoorzaam nie. Dan is je verloren, want jij is een zondaar. En toen gebeurde het, in Galatië, wat nou Turkije is, dat christenen beïnvloed is door de Joden. En om hulle te please, het hulle toch weer die Joodse wetten begin gehoorzaam. Paulus verwerpt dit. En hy gee hier in hoofdstuk 1 sy openingssalvo. Julle het een ander evangelie aanvaard. En dan sê hy, maar al zou ons, die apostels, of een engel uit die hemel, julle evangelie verkondig in strijd met die wat ons julle verkondig het, laat om een vervloeking wees. Ons is dus die apostels, wat die leer gebring het. Zelfs hulle het nie die gezag om die boodskap van Jezus te veranderen. Hulle het nie op eigen gezag gepraat nie, maar hulle het wel gezag van Jezus ontvang. En Paulus verduidelijkt dit verder in Galatiërs 1, waar hij in vers 12 sê, want ek het het ook nie van een mens ontvang of geleer nie, maar door een openbaring van Jezus Christus. En hij het niemand gaan raadpleeg nie, toen hij tot bekering gekomen nie, maar hij het naar Arabië gegaan en 3 jaar lang daar gepreek. En daarom sê hy, ook een engel uit die hemel, geen apostel, maar ook een engel uit die hemel, kan nie die boodskap veranderen nie. God is onveranderlijk. Ons het nie die gezag om die evangelie te veranderen. Nou, hier die aanhaling is een baie toepasselijke verweer tegen die Roomse kerk, wat die pause gezag hoër plaas als die Bijbel. Want hoe het die paus sy gezag gekry volgens die Roomse kerk? Hij het dit van Petrus ontvang. Hij is die opvolger van Petrus. En nou het Jezus nooit opvolgers van Petrus benoemd, nie. Dus in elk geval is dit nonsens. Maar argument onthalve. Al zou die paus nou een opvolger van Petrus wees, dan val hij onder diezelfde veroordeling wat Paulus in Galatiërs 1 vers 8 uitspreekt. Anathema, vervloek is hij. Die apostel of enige ander mens, wat die evangelie wil tegenspreek of verander. En Paulus vat zelf Petrus aan in Galatiërs 2. Petrus het geheugel en bij de Joden aangepast, die er niet met die heidenen te eet, toen die Joden om kon bezoeken. Hij heeft die evangelie verloren. En Paulus heeft het onomwonden aangespreek en veroordeeld. Petrus en ook die paus, wat beweert dat hij zijn opvolger is, wordt veroordeeld door zijn ontkenning van die evangelie. Petrus het ombekeer, maar die paus houdt ongelukkig aan om mensen te misleiden en die gezag van die Bijbel te ondermijnen. Niks is aan die Bijbel gelijk nie. Ons mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig die mensen ook al was, met die goddelijke schrift gelijkstel nie. Die gezag van die Bijbel is absoluut. Dit is afkomstig van God. En dan moet ik ook iets zeggen over die apocryfe boeken. Ik kan niet een hele preek over artikel 6 houden, maar dit pas in bij artikel 7. Die apocryfe boeken is boeken wat een beetje waardevoller lijkt en geestelijker als enig ander boek wat jij kan koop of in bibliotheken beschikbaar is. Hierdie boeke is speciaal. Dit het selfs een plek in ons belydenis gekry, hulle word daar genoem. Die Romeinse kerk het hierdie boeke ook in hulle Bybel opgeneem, dan wel als apokryfe boeke natuurlijk. Nou, hierdie boeke lyk soos die kanonieke boeke, maar het toch nie dieselfde gesag nie. Artikel 6 bevestig wat artikel 7 sê oor die gesag van die Bybel. Dit is die rede hoekom die apokryfe boeke nie in die Bybel opgeneem is nie. Jy mag dit lees, maar sover dit ooreenkom met die kanonieke boeke. Die belydenis sê dan, die kerk mag hierdie boeke wel lees en daaruit lering trek, vir sover hulle met die kanonieke boeke ooreenstem. Hulle het echter geensins sodanige krag of gesag, dat iemand door hulle getuienis enig iets van die geloof of van die christelike godsdienst sou kon bevestig nie. Hulle mag nie in die minste aan die gesag van ander die heilige boeke afbreek doen nie. Nou, die houding wat ons moet hê teenoor die apokryfe boeke, moet ons ook hê teenoor enige ander geskrifte of inlichting, standpunte of wysheid van mense. Hoe maak ons hierdie artikel operationeel, werksaam in ons geloof? God roep ons om nie die gesag van die Bybel af te water, deur op ander bronne van wysheid en inzicht te leun nie. Ons moet juist al het toets met die skrif, die 66 kanonieke boeke, as die maatstaf. Dit is die suivere maatstaf. In die verlede, en ek denk daar is nog steeds, standaard, was daar standaard gewigte. Hierdie is 100 gram, hierdie is 1 kilogram. En dit is gebruik in winkels bijvoorbeeld om goedere wat verkoop is teen af te meet in 'n weegskaal. Jy die meel of wat ook al jy wou verkoop aan die een kant in die weegskaal gesit en die standaard gewig aan die ander kant. Dan het jy net soveel meel bygegooi totdat hy precies reg is en dan het jy geweet, okay, dit is 'n kilogram meel. So jy gebruik 'n standaard gewig om te weet wat die regte gewig van hierdie ding is. Nou, so moet ons die skrif as die maatstaf gebruik om alles wat ons lees en hoor te toets. En dit is vooral met jongmense, vir jongmense belangrik. Moet nie iets sommer ontvaar, omdat dit gewild is, of omdat dit goed klink nie. Gelowiges van alle ouderdomme kry die bevel in 1 Johannes 4 vers 1. Glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is. Iets kan baie mooi en baie gelowig klink, maar toets dit. Is dit uit God? En moet nie skaam wees om kritisch te beoordeel wat jy hoor of lees nie. Die getal mense wat glo, wat een ding glo, maak glad nie saak nie. Nou, in die tyd van die Nieuwe Testament was daar predikers wat rondbeweeg het en christene moes mooi luister en bepaal of daar die predikers wel die waarheid gespreek het. En daarom sê 2 Johannes vers 10, as iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Nou, deesdae kom dwaalleer nie na jou toe deur 'n persoon wat op jou deur klop nie. Maar daar is oneindig veel meer boodskappe, opinies, sogenaamde wetenskaplike resultate wat op ons afkom. En kyk dan mooi na wat ons beïnvloed of kan beïnvloed. Watter boeke, tydskrifte, potgooie, kies jy om jou in te lig? Moet nie vergeet dat muziek ons en vooral ons kinders beïnvloed. Waarna luister jy? Watter wereldbeeld gee dit vir jou? Is dit 'n wereld waarin jy die mooiste moet lyk, om vir ander aanvaarbaar te kan wees? Wanneer jy heel tyd moet perform om aandacht te kry en bewonder te word? Of richt die muziek jou aandag op Jezus en help dit jou om Gods skoonheid raak te sien en om oor sy wereld te denk? Denk mooi, wat er wereldbeeld tel jy op uit die eindeloze stroom video's wat jy op YouTube of TikTok kan kyk? Ook as dit nie duidelik sondes wys of bevorder nie. Wat er levensgevoel, wat er levensoortuiging spreek daaruit? Is jy bewus dat het jou beïnvloedt. Als ons kost voorbereidt, dan let ons op die voedselveiligheid. Als je eiers bakt bijvoorbeeld, dan wil je niet een frot eier in die pan gooien nadat je al klaar 10 eiers in die pan gegooid hebt. Dit is dan slim om eerst elk eier stuk te slaan in een beker en na te gaan of dit terecht is voordat je dit bij die andere eiers gooit. Nou, zo moet ons ook alles toets wat in staat is om ons gedachtes, verlangens en denken te beïnvloeden. Bewaak die voedselveiligheid voor jouw geestelijke voedsel, zodat jouw geloof en jouw leven gezond zal blijven. Daarvoor heeft God ons die schrift gegeven als die standaard voor ons geloof. Handhaaf en verdedig die gezag van die schrift en gehoorzaam dit praktisch door alles te toetsen. Dit is genoegzaam en doeltreffend, zodat jij als mens van God volkomen kan wees, voor elke goede werk volkomen toegerust. Zoals Paulus zei in 2 Timotheus 3 vers 17. Dank de Heere voor zijn betrouwbare woord. Amen. Laten we samen God dank in ons gebed. Heere God, Vader in die hemel, uw woord is volkomen. Het is zuiver, het is betrouwbaar. Het is genoegzaam voor ons om u te leren kennen en die pad van verlossing. Ons dank u voor uw prachtige woord, wat kostbaarder is als goud en zoeter als jenning, omdat ons daar je Christus in al zijn schoonheid en heerlijkheid ontmoet. Er is geen boek in die wereld wat zo eindeloos diep is en wat ons zo duidelijk uw genade en uw wil leert. Dit is uw uitgelezen instrument om van ons wijze en liefdevolle en dienstbare kinders te maken. Ons dank u hartelijk voor die kostbare geschenk van uw woord. Heer, ons belei samen die kerk van al die eeuwen, dat dit die maatstaf is voor alle opinies, filosofieën, voor ons denken en ook voor ons begeertes en plannen. Help ons om daarmee alles te beoordelen en gee ons die trouw en die moed om te verwerpen wat niet daarmee ooreenstem nie. Heer, maak ons bewust van alles wat ons in ons gedachten en hart en denken toelaat. Help ons om kritisch te wees en om te bedenken en te omhels alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat liefdelijk is en alles wat loflijk is. Het is alles wat uw woord aan ons voorhoudt. Wil u ons helpen om uw woord dankbaar te gebruiken, om dit te bestuderen en te onthouden, zodat ons toegerust zal wees om uw dienaar te wees. Dan zal ons denken en ons levenswandel eer brengen aan u en dienstbaar wees aan uw koninkrijk. Ons bid dat u ons ook in die week wat voorleert daarbij weer zal helpen. Help ons om ons levens als een dankoffer aan u aan te bieden, om gehoorzaam uw wil te doen, om met vreugde uw aangezicht te zoeken, om elkaar zijn gezelschap te zoeken en elkaar te ondersteunen en van elkaar te bid. En help ons om in alles uw woord te gehoorzaam. Ons wil u dit vragen in die naam van ons Heer en ons Redder, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou ons offergaves aan de Heer aanbieden. En dan zing ons tenslotte schriftberijming 53. Dat is die lied over die geestelijke wapenrusting. Ons is in een geestelijke strijd gewikkeld. En ons bid dat ons die woord zal gebruiken om staande te blijven. Vers 1, 3 en 4. Laat ons nou die zegen van God ontvangen. En dan mag ons samen met hem huis toe gaan. En om die komende week weer dien met zijn vrede. Die genade van de Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van de Heilige Geest is met u allemaal. Amen.